Lieve broeders en zusters, ik vind het echt heel fijn om weer bij jullie te zijn en samen de Heer te prijzen. Dankjewel. Het heeft me heel goed gedaan om samen met jullie de Heer te aanbidden, hem te verhogen in ons lied en hem de hoogste lof te geven. Ik werd daarbij bepaald. Ook zojuist bij de aanbidding, ik had er al eerder over nagedacht, maar ik wilde eigenlijk ergens anders over spreken, maar ik werd daarbij bepaald om met jullie te spreken over de naam van de Heer. Jezus is Heer, dat thema wil ik graag met jullie overdenken. Wat dat betekent, dat hij Lord is in het Engels, dat hij in het Grieks het grondwoord Kyrios is, dat hij Heer is. Ik wil met jullie gaan lezen uit Handelingen hoofdstuk 11. Handelingen hoofdstuk 11, het woord van God vanaf vers 19. En voordat we dat gaan lezen, wil ik jullie een vraag stellen. Wie van jullie heeft er ooit gehoord van Polycarpus? Ja, Polycarpus was een kerkleider in Smyrna. Hij leefde van 69 na Christus tot 135 na Christus. En men zegt dat hij een discipel van de apostel Johannes was. En hij was christen, hij was volgeling van Jezus in het Romeinse Rijk. In de tijd dat de keizers vurig jaagden op christenen. Want christenen wilden niet de keizer, de Caesar, als heer erkennen, als Kyrios erkennen. Dat was een normale gangbare belijdenis in het Romeinse Rijk, dat je zei, Caesar is Kyrios. Maar de christenen beleden dat Jezus Kyrios is. Jezus is Heer. En Polycarpus werd onder druk gezet om die belijdenis van Jezus is Heer terug te nemen en de keizer als Heer te beleiden. Maar hij weigerde dat. En op een gegeven moment kwam zijn leven in gevaar. En zijn volgelingen, zijn gemeenteleden zal ik zo zeggen, die hebben tegen hem gezegd, Polycarpus, je moet je gaan verbergen. De gemeente kan het niet aan als jij nu wegvalt. Alsjeblieft, duik ergens onder. En met enige tegenzin heeft hij dat gedaan. In de buurt van Smyrna op een boerderij is hij ondergedoken. Maar de stadhouders die de christenen verhoorden, de gevangen genomen christenen, die pijnigden de christenen zo lang totdat ze de verblijfplaats van Polycarpus hebben verraden. En Polycarpus werd gevangen genomen. En een stadhouder verhoorde ook hem. En hij weigerde keer op keer zijn belijdenis af te zweren. Maar een stadhouder zei, ik citeer, kom, wat steekt er toch voor kwaad in om te zeggen, de keizer is heer en een paar korrels wierook in het offervuur te gooien. Dat was een soort ceremonie. Maar toch bleef hij standvastig in zijn belijdenis van Christus. En hij getuigde, 86 jaar heb ik hem, Jezus, gediend. En hij heeft mij nooit enig kwaad gedaan. Hoe kan ik dan mijn koning en redder lasteren? En hij richtte zich tot God en hij zei, God, ik prijs me gelukkig dat ik deze dag mag beleven en dat ik onder uw martelaren mag worden gerekend en mag drinken uit de beker van Jezus Christus. En na een reeks gebeurtenissen, waaronder een brand op een brandstapel, waarvan werd getuigd dat de vlammen hem niet konden verteren, werd uiteindelijk een beul gestuurd om Polycarpus te vermoorden. Waarom? Hij bleef bij de belijdenis. Jezus is Heer. Jezus is Heer. Wij gaan met elkaar daar vanavond over nadenken. Handelingen 11 vanaf vers 19. Zijn u, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl ze tot niemand het woord spraken, dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. Beter vertaald, Jezus als Heer verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer, bij de Kyrios, te blijven. Want hij, Barnabas, was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. Filippenzen 2, vanaf vers 5. Filippenzen 2, vanaf vers 5. Ook een gedeelte waar het gaat over de naam van Jezus, de naam Heer, de naam Kyrios. Paulus schrijft daar, laat daarom die gezindheid in u zijn, Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover. Vader in de hemel, als wij zo uw woord lezen en samen nadenken over de boodschap Jezus is Heer, dan ben ik er diep van overtuigd dat alleen de Heilige Geest ons vanmiddag kan laten zien wat het betekent dat Jezus de naam boven alle namen heeft. En dat alleen de Heilige Geest ons door het woord een helderheid en een vrijmoedigheid en een klaarheid kan geven in ons denken, waardoor het helder voor ons is, Jezus is ook mijn Heer, mijn Kyrios. Vader, gebruik ook deze verkondiging van vanmiddag. Door een zwak mens als ik, maar door de kracht van uw geest en door de kracht van uw woord om ons te bemoedigen en opnieuw onze Heer helder voor ogen te zien. In Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst met jullie kijken naar het gedeelte uit Handelingen 11 waar Jezus als Heer verkondigd wordt. We kijken dus eigenlijk naar hoe de apostelen Jezus als Heer hebben uitgedragen, hebben verkondigd. Hoe is dat gegaan? Even iets over de context van Handelingen 11. Ik pak het er nog even bij trouwens. Iets over de context van Handelingen 11. Kort hiervoor is Stefanus gestenigd en de gelovigen werden uit Jeruzalem verdreven. Ze waren op de vlucht vanwege de onveilige situatie. Maar ze gingen, lieve mensen, met het evangelie onder hun arm. Ze schaamden zich niet voor het evangelie van Jezus Christus. En ze kwamen vanuit Jeruzalem 500 kilometer ten noorden in de stad Antiochië. En Antiochië was de tweede stad van het Romeinse Rijk. Na Rome de grootste stad. En weet je wat daar gebeurt? Het is heel mooi om te zien. Die Joodse christenen die daar komen, die beginnen daar spontaan van de Heer Jezus te getuigen. Er staat dat zij het woord richten tot de Grieks sprekenden, vers 20, en Jezus als Heer verkondigden. Dus even voor de helderheid, hè? Van huis en haard verdreven, eigenlijk vervolgde christenen in een nieuwe stad, nieuw gebied, Antiochië, en daar op hun werk waarschijnlijk, in de winkels, op de markt, in hun omgeving, verkondigen ze Jezus als Heer. Tussen twee haakjes, in een Romeinse context, waar Kyrios alleen de naam was voor de keizer. En weet je wat er gebeurt? Er staat, en de hand van de Heer was met hen, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Ik vind het toch mooi, er staat hier een groot aantal. In vers 26 vind je dat ook. Een grote menigte. En vers 24 zie je het ook. Een grote menigte werd aan de Heere toegevoegd. Het evangelie is geen succesformule. Als je A doet, dat B eruit komt. Of als je C doet, dat D eruit komt. Nee, niet altijd komen er grote menigtes tot geloof. Het gaat ook niet om de aantallen. Maar als God krachtig met zijn geest werkt, als God revival stuurt, dan zie je vaak wel dat er aantallen mensen tot geloof en bekering komen. Geloof je dat ook God dat nu nog in onze tijd kan doen? Ik zeg dat niet omdat je niet dankbaar zou moeten zijn voor de eenling die tot bekering komt. Vanmiddag hadden wij vrienden op bezoek, die kwamen spontaan bij ons langs. Een vrouw van Indonesische afkomst, getrouwd met een Nederlander, wonend in Zeeland. Zij werkt al jaren op een groot internationaal bedrijf bij ons in de omgeving. En al jarenlang bidt ze voor een Indonesische medecollega, een moslim. Al jaren. En ze zei nu na 6 jaar voor haar gebeden te hebben en nauwelijks met haar gesproken te kunnen hebben, was het moment daar dat ze zei, ik ben geestelijk in verwarring, ze was gescheiden, haar leven lag helemaal als het ware op de puinhoop. En ze zei tegen onze vriendin, zou je voor me willen bidden? En je mag het doen tot jouw God, zei ze. En ze zei, ik heb in de naam van Jezus voor haar gebeden. En ze vertelde verder, ze zei, een paar weken geleden is ze bij ons in Goes in de gemeente gedoopt. En vanmiddag vertelde ze met tranen in haar ogen, onze vriendin, die jarenlang gebeden heeft voor 1 collega. Prijs God, het is een even groot wonder als een groot aantal. Laat ik dat gezegd hebben. Amen. Maar, let op. Voor God is het geen groter wonder om honderden tot bekering te brengen. Een groot aantal bekeerde zich tot de Heer, vers 21. Ik zou je echt willen aanmoedigen om met geloof te bidden voor de mensen die in jouw cirkel van invloed zitten. Met geloof te bidden dat God, als hij dat in Antiochië kon doen, dit was een Grieks-Romeinse heidense stad, dan kan God dat ook nu nog doen. Nee, je moet Gods kleine werk niet verachten. Je moet Gods kleine werk niet verachten, maar je mag tegelijkertijd vrijmoedig God vertrouwen voor een groter werk. Nou, dat gebeurde hier. Ze verkondigen de Heer Jezus. Weet je wat trouwens wel spannend is? Dit zijn Joden die tot Grieken spreken. Dit is de eerste keer in het Nieuwe Testament dat er geëvangeliseerd wordt onder heidenen. Er waren eerder al wel heidenen tot geloof gekomen onder het Oude Testament. Hè? Rut bijvoorbeeld, Rahab en andere eenlingen die erbij kwamen. Maar hier zie je dat Joden vol van de Heilige Geest, pardoes, misschien een beetje onnozel, tegen heidenen beginnen te getuigen. En ze komen nota bene ook nog tot bekering. Ja, wat moet je dan doen? Breng ze maar eens in de Joodse samenkomst. Dat gaf natuurlijk spanning. Dat gaf spanning. En dat gerucht komt door tot in Jeruzalem. En ze sturen Barnabas, een wijs man. Prachtig, hè? Een apostel wordt gezonden naar de zustergemeente in Antiochië. En ze gaan kijken wat er gaande is. En Barnabas, trouwens ook een Jood, komt eraan. Heel mooi. Weet je wat er staat? Vers 23. En toen hij daar gekomen was, natuurlijk om polshoogte te nemen van wat er gebeurd was onder die heidenen, staat er, en toen hij daar gekomen was, en de genade van God zag. Vind ik zo mooi. Zo mooi, hè? Hij heeft als het ware zijn Joodse bril eventjes geparkeerd en gezegd, ik zie in jullie levens de genade van de God van Israël. Ik zie in jullie leven dat jullie van de Messias van Israël zijn gaan houden. En, tweede, hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. Hey, 2 dingen wat ik hier even wil zeggen. Die discipelen, die Joodse discipelen, die verkondigden Jezus als Heer. Dus naar buiten toe beleden zij Jezus als Heer. Naar heidenen. Ze hebben zich niet geschaamd. Die heidenen die altijd beweerd hadden, de keizer is Kyrios, Caesar is Kyrios. Zij hebben gezegd, nee, dat heb je mis, Jezus is Kyrios. En ze komen tot bekering. Dus de boodschap naar buiten is de boodschap van Jezus de Kyrios. Maar dan komt Barnabas en dan zijn die gelovigen inmiddels binnen in de gemeente. En weet je wat Barnabas zegt? Ik zie bij jullie de genade van God. En ik spoor jullie allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer de Kyrios te blijven. Dus de boodschap van Jezus als Heer is de boodschap naar buiten en de boodschap naar binnen. Naar buiten toe verkondigen wij Jezus als Heer, maar naar binnen zeggen we tegen elkaar, blijf bij Jezus de Heer. Want Jezus gaan volgen is 1, maar Jezus blijven is 2. We zien hier dat Jezus als Heer werd verkondigd. Prachtig. We gaan naar een tweede deel. Filippenzen 2. Misschien denkt iemand, wat betekent het nu dat Jezus Heer is? Want Jezus werd als Heer verkondigd buiten en binnen de gemeente, dat heb ik jullie net laten zien. Maar wat betekent het nu dat Hij Heer is? Dat is een goede vraag. Misschien eerst eventjes, voordat we Filippenzen 2 induiken, eventjes deze vraag. Het woord kurios, het Griekse grondwoord, betekent dit. Beheerser of eigenaar of heer en meester. Het geeft dus een macht- of gezagspositie aan. Iemand die de wettelijke macht heeft over iets of iemand die het bezit heeft over iets. Dus, als een Griek in de eerste eeuw hoorde kurios, dan besefte hij dat is iemand die de macht heeft en iemand die het bezit heeft. In de Joodse wereld was die term ook bekend. Wat hoorde een Jood als hij de Griekse term kurios hoorde? Onder de Joden was het Oude Testament al heel snel in het Grieks vertaald. Dat noem je de Septuaginta. En veel ook in de tijd van Jezus in de eerste eeuw lazen Joden hun Oude Testament ook in het Grieks. En daar kwam dus ook die term kurios voor. En die term werd gebruikt voor God. De Heer, kurios. J-H-W-H vertaald met Adonai, maar soms ook op andere plaatsen met kurios, God als Heer, als Schepper, als Allerhoogste, als Bezitter, als Meester. Ik ben de Heere, jullie God. Ik ben jullie bezitter en ik heb de machtspositie in jullie midden. Dat was in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament, en let op, dit is een hele belangrijke stap, wordt die naam kurios aan Jezus gegeven. Dus als een Jood doorlas van oud naar nieuw, dan zag hij dat voor de naam van Jezus en de naam van Heer in het Oude Testament dezelfde namen werden gebruikt. Dus het woord alleen al maakte duidelijk dat Jezus God was. En eigenlijk is dat de claim van het Nieuwe Testament. God in het vlees, in Jezus Christus. Ik geef jullie even een voorbeeld, want misschien denk je, ja, ik heb niet zoveel met Grieks en die woorden begrijp ik niet zo goed. Ik geef je even een voorbeeldje, waardoor iedereen het kan begrijpen. Beeld je even in dat je met Saulus mee op reis was. Ik heb het over Saulus, later Paulus. Voor zijn bekering, je ging met hem mee van Jeruzalem naar Damascus, op een paard. En halverwege, je weet wat er gebeurt. Dan dendert Saulus van zijn paard af, want er omschijnt hen een fel licht en hij ligt daar op de grond. Wat denk je dat Saulus toen dacht? Hij was een Jood, hè? Die de Torah kende. Wat denk je dat hij dacht? Wat denk je dat Paulus dacht dat er nu gebeurde? Dit is een verschijning van God. Ik denk dat Saulus dacht, zie je, nu overkomt mij wat Mozes overkomen is. Wat Jeremia overkomen is, wat Jesaja overkomen is, wat Ezekiel heeft gehad. Waarschijnlijk dacht hij, ik word bevestigd in mijn missie. Om dan mensen van de weg gevangen te nemen. God verschijnt aan mij. En hij valt op de grond en weet je wat hij zegt? Hij zegt, wie bent u Heer? Wie bent u kurios? En toen kwam het antwoord. Ik ben, en hij hoorde, ego sum. En hij dacht, zie je wel, dit is wat Mozes hoorde bij de braambos. Heer, ik ben de Heere uw God. Maar hij hoorde, ik ben Jezus. Kurios, wie bent u Heer? Ik ben Jezus. En toen viel op dat moment voor Saulus direct het kwartje. Jezus is kurios. God heeft zich geopenbaard in Jezus Christus. Hij is de Heer. En weet je wat hij vervolgens vraagt? Geen 5 seconden later. Vind ik zo mooi, hè? Weet je wat hij gelijk vraagt? Wat wilt u dat ik doen zal? Als u dan kurios bent, dan bent u bezitter. Dan bent u eigenaar. Dan hebt u de macht. Dan hebt u het gezag. Wat wilt u dat ik doen zal? Al zijn plannen gaan van tafel en hij zegt, zegt u het maar. En hij wordt als een kleine jongen, blind als die is, naar de rechterstraat in Damascus geleid. En weet je wat hij doet? 3 dagen bidden. Bidden, die man zijn geestelijke wereld. En zijn geestelijk wereldbeeld gaat op zijn kop. En dan stuurt God, de Heer, Ananias. Ananias heeft geen zin. terecht, ik begrijp het. Maar hij gaat. Hij is de Heer gehoorzaam. En hij gaat. En hij zegt, terwijl hij hem ziet zitten, Saul, broeder. Mooi hè? Wat een moed hè? Saul, broeder, die christenvervolger, waarvan de Heer zegt dat hij bidt. Ik noem hem broeder. En hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Zijn ogen worden opend. Wat aarzel je? Sta op en laat je dopen. Gehoorzaam, laat jij je dopen. Jij, fariseer. Jij die als het ware de rising star was onder de Joden en onder de wetgeleerden. Laat je dopen. Ga kopje onder met je oude leven, Saulus. En hij laat zich dopen. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En een machtig instrument in de handen van God. Weet je waarom? Hierom. Hier ging de schakel om, lieve mensen. Hij besefte, Jezus is Heer. Dit is even eenvoudig als diepzinnig. Je kan de Bijbel uit je hoofd weten, zoveel theologische boeken lezen. Je kan er een waterhoofdchristen van worden met zoveel kennis. Maar uiteindelijk gaat het hierom dat aan jouw geest helder wordt. Dat de geest van God je inprint als het ware. Jezus is Heer. Waardoor je eigenlijk direct zegt, als dat zo is, wat wilt u dan dat ik doen zal? Misschien is dat wel een probleem in de kerk vandaag de dag. Dat we heel veel over Jezus als Heer zingen en heel veel over Jezus als Heer horen. Maar hebben we hem daadwerkelijk als Heer erkend? Dat zal blijken uit het feit dat wij gaan doen wat hij zegt. Jezus heeft gezegd, niet ieder die zegt, Heere, Heere. Niet ieder die zegt, Kyrios, Kyrios. Maar ieder die doet de wil van de Vader. Die blijkt mij te erkennen als Kyrios. Oké, dat even iets over die naam. Misschien zit er nog iemand en die zegt, maar hoe komt Jezus aan die naam? Nou, allereerst moet ik zeggen, Jezus is God. Ongeschapen, altijd God, met de Vader en met de Heilige Geest. Hij is Kyrios van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is één. En twee, er is ook iets bijzonders gebeurd in de bediening van Jezus. Veel mensen, veel christenen, ikzelf ook heb dat een lange tijd niet helder gehad. Wat is er gebeurd? Paulus neemt de gemeente van Filippi in hoofdstuk 2 vers 5 tot 11 mee in een beweging die Jezus heeft gemaakt. En als je tot nu toe nog niet hebt geluisterd, daar ga ik niet van uit hoor, even voor de helderheid. Maar stel dat het zo is, dan zou ik je willen vragen om vanaf nu te luisteren. Dit is het belangrijkste wat ik vanavond zeg. Wat is er gebeurd? Paulus zegt in vers 5 van Filippenzen 2, jullie moeten de gezindheid van Jezus Christus hebben. Dat is zijn punt. Ik roep jullie op Jezus te lijken. The mind of Christ te hebben, vers 5. En dan zegt hij in vers 6, die. En dan begint hij een portret van Jezus te schilderen, wat iedere christen zou moeten doen, watertanden. Wat daar gebeurt. Wat is er met Jezus gebeurd? Vers 6 zegt, Jezus zat bij zijn Vader hoog in de hemel. Hij was in de gestalte van God. Jezus was, lieve mensen, het aanbiddingspunt in de hemel. Eeuwenlang aanbeden door de engelen. Niemand in de hemel twijfelde aan zijn godheid. Niemand twijfelde in de hemel aan het feit dat hij de Allerhoogste is. Het Lam stond van voor de grondlegging van de wereld als geslacht. In de hemel werd hij aanbeden. Voor zijn menswording was hij in de hemel in de glorie. Maar Jezus heeft die glorie in de hemel, die hemelse positie, niet geclaimd, volgens vers 6. Hij heeft die niet als een roof vastgehouden, zoals een roofdier zijn prooi claimt. Als een leeuw een buffel vangt, dan laat hij hem niet los als er hyena's komen. Zo heeft Jezus zijn hemelse positie niet vastgehouden. Maar hij heeft, vers 7, zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Jezus is, halleluja, in het jaar 0 mens geworden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Dit is het hart van het evangelie. God onder de mensen. Lieve mensen, als Jezus op aarde was gekomen en direct op aarde koning was geworden, was hij nog steeds de nederigste van alle mensen. Het feit dat hij de hemel heeft verlaten en hier in deze vervloekte wereld is gekomen. De hemel, de plaats waar alles draaide om de heiligheid van God en de eer van God. En hij kwam op een plaats waar alles draaide om zelf. En hij kwam daar. Niet gelijk om te heersen Maar hij kwam volgens vers 6 om de gestalte van een slaaf aan te nemen. Hé, wist je dat? Ik zeg het vanavond nog even tegen jou. Onze Heer Jezus Christus heeft een zachte gezindheid. Hij is een dienaar. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Er is niemand die zo'n nobele geest heeft, zo'n zachte geest als onze Heer Jezus. Hij is een dienaar. De Bijbel zegt, hij is een slaaf geworden. Als de Bijbel dat niet zou zeggen, zouden wij dat niet zeggen van de hemelse Heer. Maar hij is het geworden. De Bijbel zegt het, hij is een slaaf geworden. Waardoor? Door aan de mensen gelijk te worden. Dat is de eerste stap van zijn vernedering. Even klassiek gezegd. Maar daar hield het niet op. Vers 8. In de gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Ik dacht altijd dat Jezus vernederd was. Dat is hij ook door mensen. Maar de kern van zijn werk is dat hij zichzelf vernederd heeft. Dat hij ervoor gekozen heeft om de Vader te gehoorzamen, de mensen te dienen. Hoe? Door zichzelf te vernederen. Dit is, zie je hier de grootmoedigheid van de Heer Jezus. Alle mensen die getrouwd zijn, die weten wat het is dat je je bij tijden moet vernederen. En het is groots in het huwelijk als je geleerd hebt om jezelf te vernederen. Dat je vrouw dat niet tegen je hoeft te zeggen of je man dat tegen je moet zeggen, maar dat je zegt, ik kies ervoor om onder de ander te gaan. Dat is het geheim van een goed huwelijk. Twee goede vergevers. Twee mensen die weten wat het is om elkaar onderdanig te zijn in de vreze Gods. Dat is het huwelijk, lieve mensen. Zijspoortje, maar wel heel belangrijk. Daarmee vertoon je het beeld van Christus en de gemeente. Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft zichzelf vernederd. Waartoe? In gehoorzaamheid. Eigenlijk zouden we stil moeten zijn. Tot de dood. Komma. Ja, tot de kruisdood. De meest schandelijke dood heeft Jezus gestorven. Daarmee werd hij volgens Deuteronomium 21, dacht ik, vervloekt. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Wie heeft hiervoor gekozen? Jezus. Hij zelf. Weet je? In de hemel. Mens geworden. Vervloekt aan een kruis. In die versen 7 en 8 staat twee keer dat Jezus dat zelf gedaan heeft. Hij is grammaticaal gezien het onderwerp van die zin. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zijn leven afgelegd. Jezus heeft dat zelf gedaan. Dit is de reden waarom wij ons hoofd op kunnen heffen. Dat Christus bereid was voor ons in de dood te gaan. Hij heeft dat gedaan. En toen, lieve mensen, we weten hoe het gegaan is. Onze heiland heeft zijn laatste adem uitgeblazen. Nicodemus en Jozef hebben zijn lichaam van het graf gehaald. Hebben hem begraven. En als het ware is er toen iets in de hemel gebeurd. Toen was het alsof de Vader zei. Kijk met me mee in Filippenzen 2. Alsof de Vader zei. En nu is het mijn beurt. Jij, mijn zoon. Jij hebt jezelf vernederd. Tot in de dood. Nu is het mijn beurt. Ik zeg het heel eerbiedig. Vers 9. Daarom heeft God. Het is als de hemel, alsof de hemel in beweging kwam. Toen Jezus daar in het graf lag. Daarom, om die reden. Waarom? Omdat hij zichzelf vernederd heeft. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En, daar komt hij. Heeft hem een naam geschonken. Boven alle naam. Dat is de naam Kyrios. Jezus heeft de naam van Heer ontvangen als loon van zijn Vader. De Vader heeft gezegd, nu jij jezelf zo vernederd hebt, nu wek ik jou op uit de dood. En dan, het gaat hier over de hemelvaart, toen is Christus naar de hemel gevaren. De poorten van de hemel zijn opengegaan. De cherubijnen en de serafs, de engelen hebben zich neergebogen. En Christus is als het ware de hemelen doorgegaan, Hebreeën 4. En heeft plaatsgenomen in de troon bij zijn Vader. En zijn Vader heeft gezegd, daarom ontvang je een naam. Een naam boven alle naam. Waarom? Vers 10. Opdat in de naam van Jezus, dat betekent de naam Kyrios, zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Jezus heeft hem gezag gegeven en bezit gegeven, Kyrios, over alle mensen die leven op aarde. Mensen die gelovigen die gestorven zijn, die in de hemel zijn. En ongelovigen die gestorven zijn, die onder de aarde zijn. Dat is alle mensen die ooit geleefd hebben. Onder het gezag van Kyrios Jezus. Elke knie van hen gaat buigen. En vers 11 zegt, en elke tong gaat belijden dat Jezus Christus de Kyrios is. De Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Daar gaat het dus heen. Hier gaat het heen. Dit is nu nog geen werkelijkheid. De gemeente beleidt Jezus als Kyrios. De gelovigen uit Joden en Heiden erkennen vandaag Jezus als Kyrios. Het is echt een eer dat wij vandaag onze Heer mogen huldigen. Het is echt een eer. Jezus zou kunnen zeggen, jij ziet iets wat velen niet zien. Vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Maar de Vader die in de hemel is. Je bent echt te feliciteren, lieve broeder, lieve zuster, dat je Jezus als Heer hebt leren kennen. Acht dat niet vanzelfsprekend. Het is echt iets groots. God heeft je iets heel kostbaars laten zien. Dat is het gezicht op de toekomst waarop alle mensen dat gaan erkennen. Dat Jezus Heer is. Ik ga daar zo mee afsluiten. Dat toekomstplaatje van vers 10 en 11, dat elke knie buigt en elke tong belijdt. Dat gaat een kosmisch groots moment zijn. Maar ik wil met jullie nog één keer, voordat we naar dat einde kijken, nog één keer even met jullie op een rijtje zetten. Wat betekent het nu dat Jezus die Kyrios positie van zijn Vader heeft gekregen? Ik heb het voor mezelf even op mijn rijtje gezet. Dat Jezus Christus Heer is, volg mij, dat betekent dat hij door mensen en engelen aangesproken behoort te worden als Kyrios. Dat is met dezelfde naam en titel als de Vader. De naam boven alle naam. Dat hij Heer is, geeft hem een unieke plaats in het Koninkrijk Gods. Hij, Jezus, bekleedt de meest verheven positie. Hij is boven alles geplaatst en gezeten met zijn Vader op de troon in het middelpunt van goddelijke macht en heerschappij. Hebreeën zegt, hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Kijk even met ogen van het geloof, lieve gemeente, naar de Heer Jezus. Hij heeft de waardigheid en de luister die past bij een hemelse koning. Zijn schoonheid is ongeëvenaard. Hij heeft van God het beschikkingsrecht gekregen over mens en schepping. Hij is de beheerder en beheerser van al het geschapene. Dat betekent, het is indrukwekkend dit, dat alle sterren, alle planeten, alle zonnen zich bewegen in de banen die Kyrios Jezus hen wijst. Jezus heerst over elke waterdruppel, over elk stofje, over elk atoompje, over de hoogste sneeuwvlok op de hoogste berg en de diepste schelp op de bodem van de oceaan. Geen mus valt van het dak en geen haar van je hoofd kleurt zwart of wit zonder de wil van Kyrios Jezus. Hij is Heer. Hij heeft alle wijsheid en kennis. Alle bibliotheken bij elkaar zijn als een luciferdoosje vergeleken bij zijn kennis. Jezus is nooit door iets verrast. Hij is tenslotte Heer. Hij heeft alle kracht. Hij loopt over water, stilt de storm, geneest de zieken, wekt de doden op. Hij roept geestelijk dode mensen tot leven. Met één woord, Lazarus, kom uit, komt de dode uit. Vanwege zijn overwinning uit de dood heeft hij, volgens Romeinen 14, de heerschappij over levenden en doden. Hij heeft volgens Openbaring 1 de sleutels van het dodenrijk. Ongeëvenaarde kracht is in zijn grote naam. Als Heer van de hemel heeft hij de macht en de kracht om mensen die in hem geloven te adopteren. Efeze 1. Bestemd tot adoptie. Hij heeft de macht om hen vrij te spreken. Hij heeft de macht om al zijn kinderen te verlossen uit de macht der duisternis. Colossense 1, overgezet van het rijk der duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Hij heeft de macht als God zijnde om zonden te vergeven. Halleluja! Hij heeft het vermogen om ieder wedergeboren mens te bevrijden van al diens geestelijke vijanden. Hem te dopen in de Heilige Geest. En het nieuwe leven in Christus tot groei te brengen. Alles is onder zijn voeten gesteld. En straks, als Jezus komt, we kijken vooruit, gaat hij in rechtvaardigheid het eindoordeel vellen. De Vader heeft hem aangesteld als een man die over de wereld oordelen zal. Nu wordt, lieve mensen, over de naam van Jezus gelachen. We zouden niet ver hoeven te lopen hier in de straat om waarschijnlijk al een keer de naam van Jezus als vloekwoord te horen. Maar er gaat een moment komen dat deze Jezus, deze Kyrios, onze Heer, hemel en aarde zal oordelen. Geen onrechtvaardigheid zal blijven bestaan. Geen zondaar zal ontkomen. Geen goddeloze zal ermee wegkomen. Jezus zal wraak nemen op alle stiekeme en weggestoken goddeloosheid die nooit door een aardse rechtbank is gevonnist. Zijn heilige wraak zal de stemmen van de tegenstanders doen verstommen. Ja, Satan zelf en zijn demonen, inclusief de antichrist, beest en de valse profeet, zullen het nakijken hebben als Openbaring 19 werkelijk wordt. De Heere der Heren en de Koning der Koningen, met de legers die hem volgen, aan de hemel verschijnt. Elke vijand vlucht. Ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Daar gaat het echt heen, lieve mensen. Heel de schepping gaat hem erkennen. Dat gaat op twee manieren gebeuren. Laat me eindigen met een ernstig en een geweldig vreugdevol woord. Allereerst een ernstig woord. De ongelovigen zullen op dat moment, als Christus komt. Ik heb het nu even niet over de fasering in Gods heilsplan, maar ik heb het over het finale moment dat de Heer der Heer verschijnt. De ongelovigen zullen schoorvoetend, knieën knikkend, met schaamrood op hun kaken, met gebalde vuisten, moeten erkennen dat Jezus Heer is. Hij zal tot zijn doel komen. Ze zullen met wroeging moeten erkennen wat ze in hun leven voortdurend hebben ontkend. Dat hij Heer is. Daarom is het een ernstige zaak, een serieuze zaak, om zeker te maken dat jij hier je knie hebt gebogen en hier met je tong hebt beleden dat Jezus Heer is. Want het gaat gebeuren dat je het anders zult moeten doen. Maar niet te laat. Dat zal een vreselijk moment zijn. De andere groep. Die met Christus zal verschijnen. Colossenzen 3 vers 4. Prachtige tekst. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden. Dit gaat over de dag dat de Heer Jezus publiekelijk verschijnt met zijn gelovigen. En hij zal daar staan met ons, de gemeente, aan zijn zijde. En hij zal daar volgens 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 bewonderd worden in allen die in hem geloven. Eigenlijk zal Jezus daar met, je zou kunnen zeggen, met trots staan. En hij zal zeggen, Vader, dit zijn degenen die u mij gegeven hebt. Ik en degenen die u mij gegeven hebt. En zij zullen naar hem opkijken en zullen hem te voet vallen en zullen zeggen, Jezus, u bent de Heer die we in ons leven hebben leren erkennen als Kyrios. Maar nu publiekelijk, terwijl niemand meer uw naam te schande maakt, terwijl uw glorie wereldwijd wordt verspreid, terwijl overal alle knie zich buigt, wij mogen aan uw zijde staan en onze belijdenis in dit leven, die eerder werd uitgelachen en bespot, zal nu worden gerechtvaardigd. We hebben het bij het rechte eind gehad. En dan zal de grootste rehabilitatie aller tijden plaatsvinden. De rehabilitatie van bespotte gelovigen. Van zij die versmaad zijn. Van hen die nu op dit moment in gevangenkampen zitten. Twee mannen bij ons aan de gemeente waren afgelopen week in Zuid-Korea. Ze zijn op de grens met Noord-Korea geweest. Ze hebben de verhalen gehoord van mensen die daar voor Christus in martelkampen zitten. Hun belijdenis, lieve mensen, zal dan gerechtvaardigd worden. Dan zal heel de wereld weten, inclusief de leider op dit moment van Noord-Korea en al zijn trawanten. Ze zullen weten, deze mensen die wij gemarteld hebben, ze hadden het bij het rechte eind en nu zijn de rollen omgedraaid. Jezus zal rechtvaardig zijn oordeel spreken. En de gelovigen, dit is iets groots, lieve mensen. Hier wordt in de kerk weinig over gesproken, maar de gelovigen zullen daar staan, blinkend als de zon. Zegt Daniël 12. En zij die er velen rechtvaardigen zullen blinken als het hemelgewelf. God zal zijn volk eren. God zal zijn volk eren. Wie mij eert, zegt Jezus, de Vader zal jou eren. Dat gaat over dit moment. Ultiem gaat het over dit moment. Misschien nu nog heb je het zwaar. Misschien ga je nu vermoeid en belast door het leven. Misschien deel je nu een veel geestelijke strijd. En ben je in het mikpunt van Satan en zijn pesterijen. Misschien sta je nu alleen op je werk. Misschien ben je nu alleen in je familie. Misschien zelfs wel in je huwelijk. En ben je soms ontredderd en voel je als het ware de wanhoop van binnen. Ik wil je vanavond verkondigen, als Jezus Heer is, komen er betere tijden. Er komt een moment dat je met hem zal staan en zal stralen als de zon. De rehabilitatie van alle gelovigen. Maar dat is niet de allergrootste. Weet je wat de grootste rehabilitatie is? Dat is dat dan heel de schepping Jezus onze Heer zal eren. De man van smarten zal dan verschijnen als de leeuw van Juda. En heel de schepping zal hem eren. Nu nog is hij eeuwenlang verguisd, niet alleen in het Romeinse Rijk, ook hier in West-Europa. Miskend, ons land lacht om Jezus, grosso modo. De leiders vragen niet naar Jezus, op een paar na. Het is aangrijpend, ons land denkt zonder God te kunnen. Crisis of niet, we gaan als het ware met ons verstand zonder God. Alsof Jezus niet bestaat, alsof hij geen Kyrios is. Dat is aangrijpend toch? Maar straks komt het moment dat hij verschijnt en wij met hem. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan wordt hij gerehabiliteerd. Dan krijgt hij met terugwerkende kracht alle eer die hem nu misgund is. Dan op een publiek moment heel de schepping zal buigen. Dat is indrukwekkend. Dan gaat het heen. Heer Jezus, dit is de prijs die u verdient. Want Jezus krijgt de prijs die hij verdient. Vele volken als zijn erfdeel. Gun je dat, Heer Jezus? De man van smarten, het lam, geslacht, vrijwillig. Dan de leeuw die voor zijn volk strijdt en recht en gerechtigheid zal brengen. Openbaring 21. Hij zal met zijn volk zijn. En geen overspeler, geen ontuchtpleger, geen valsaard zal het koninkrijk Gods binnentreden. Hij zal recht brengen. Eerst in de 1000-jarige rijk en uiteindelijk in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wauw. Weet je waarom? Hij is Kyrios. Hij is Heer. Naam boven alle namen, hoogste eer. En ik als sterfelijk mens en jij als klein sterfelijk mens. Weet je wat ons vergund is? Dit. Als jij met je hart gelooft en met je mond belijdt, dan zul je zalig worden. Wat een belofte. Hem als Kyrios erkent, dan zul je delen in dit grootse moment waar we het net over hadden. Daarom wil ik je uitnodigen om samen met mij, als afsluiting van deze boodschap, publiekelijk te belijden. Jezus is Heer. Amen. Bedankt dat ik bij jullie mocht zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel fijn. Ik wil heel erg jullie deze woorden meegeven als een zegen van God de Almachtige. Aan hem nu, die bij machten is, u voor struikelen te bewaren. En u smetteloos voor zich te stellen in heerlijkheid, in grote vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu, vandaag en straks in alle eeuwigheid. Amen.